Hey René, waar gaan we deze keer naartoe? Ik zie een veerboot in de verte al.
Zeker, daar gaan we op René, want we gaan naar Texel.
Naar Texel? Ja. Wat gaan we daar doen dan?
We gaan op bezoek bij Mark van Rijsselbergen. En hij is oprichter van Wat Zilt. Hij is een pionier op het gebied van zilteteelt.
Ja.
Steeds meer landbouwgebieden worden zouter.
Ja.
Dus de gewone, reguliere gewassen willen daar niet groeien. En hij is aan het pionieren met welke gewassen wel op die zoute gronden groeien.
Ja, en dat komt door klimaatverandering, toch? Die verzilting.
Ja, klopt helemaal. Ja. Dat komt door klimaatverandering. En waaronder zeg maar de zeespiegelstijging, de waterdaling, zoetwaterdaling. En de droge periodes. Zowel in Nederland als wereldwijd. Hè?
Ja, is moeilijk te verkopen nu natuurlijk.
Dat is heel moeilijk te verkopen. Ja, maar dat,
het regent nogal.
Ja. Maar wat leuk is, we gaan ook naar Kasper van Kraai. Die heeft het bedrijf Waddewier. En die bedrijven hebben wat met elkaar te maken.
Oké.
Ja, en Waddewier is het telen van zeewier, maar dan op land.
Dat is gek, hè?
Dat is heel gek, hè? Ja. Dat zou je niet verwachten.
Nee.
Dus daar gaan we ook naartoe.
Ik word steeds blijer al.
Ja, nee, ja. Maar je wordt nog blij als je hoort dat wij ook wat te proeven krijgen. Ja, Sabine Bosman, die werkt ook voor Waddewier en Wat Zilt, die gaat ons laten proeven hoe zilte groenten smaken.
Oké. Hey, de veerboot is aangemeerd.
Ja, kom op, aan boord. Gaan.
Wat is goed voedsel? Is dat gezond, duurzaam of juist betaalbaar voedsel? Dat hoe we nu eten en produceren niet houdbaar is voor de planeet of voor onszelf, daar zijn veel mensen het over eens. Hoe een goed voedselsysteem er wel uitziet, ligt een stukje ingewikkelder. Daarom kloppen René Bruins en René Schellekes aan bij voorlopers in verandering. Mensen met visie die daar wel een idee over hebben. Over wat goed voedsel is.
Nou, we hebben zojuist een rondleiding gehad over Wat Zilt. Heel interessant. En we zitten hier in een Texelse boet samen met Kasper en Mark. En Sabine Bosman staat momenteel in de keuken.
Welkom op Texel.
Welkom in deze podcast.
Ja, dat is echt wel prachtig. Als je van de boot afkomt en dan dat vlakke land. En dan staan er allemaal van die, in mijn beleving, halve huisjes. Wat dan een boet is.
Ja.
We zitten hier nu eigenlijk in een zilte omgeving. Kun je dat zeggen? Zo?
Ja, Texel is natuurlijk een bijzonder eiland. Ze hebben ook ontdekt dat er geen rivier naartoe stroomt. Dus dat betekent dat we het echt van hemelwater moeten hebben. En dat betekent dat op een gegeven moment verdroogt het land en komt het zoute water naar boven. Want Texel is als het ware op een zoetwaterlens. Dus het zoete water uit de hemel drukt het zoute water weg. Maar als het in de zomer heel veel verdampt, dan komt het zoute water heel dicht bij de wortelzone. En dan gaan er sommige gewassen dood. En vandaar dat het op Texel eigenlijk de ideale mogelijkheid is om te testen welke planten doen het wel en welke planten doen het niet.
En dan heb je ook nog kwel, zeg maar.
Ja, dan heb je kwel vanuit gewoon vanuit de zee die onder het eiland zit. Want Texel is wel een zandplaat, maar het loopt niet door tot 20 kilometer diep of iets dergelijks. Dus daar zit zout water onder in allerlei verschillende lagen.
Maar, en kwel, voor de mensen die niet weten wat het is, dat is gewoon water wat omhoog komt uit de bodem.
Kwel is als je wc overstroomt naar een regenbui.
Ja. Dat is kwel. Dat vind ik een heel aantrekkelijk beeld. Ja, dankjewel daarvoor.
Mark, was dat de reden om Wat Zilt op te richten? Of had dat een andere reden?
Nee, de reden was dat je ziet dat in de wereld de verzilting een enorm probleem is. Mm-hmm. Er is 1,5 miljard hectare verzilte grond waar mensen wegvluchten. En dan moeten we aan Pakistan, Bangladesh, allerlei landen denken. Kenia, enzovoort, enzovoort. En toen dacht ik van, er is een wet geweest in Nederland waarin ze zei van, luister eens, water beneden de 1,7 decisiemers, dat is een bepaald getal.
Zoutgehalte.
Heel klein beetje zoutgehalte. Ja, dat mogen we niet meer gebruiken voor de landbouw. Want het interessante is dat zoetwater verdampt en het zoutwater blijft over. En als je dat niet goed doet, dan krijg je zoutvorming op het land. Dus hebben ze een wet 40 jaar geleden ingestoken op één onderzoek in Amerika voor één aardappel. Waarvan zeiden van, die is doodgegaan bij 1,7. Dus we verbieden het. En dat is door de Nederlandse wetgever en de Europese wetgevers zijn dat overgenomen. Dat dat de grens van het water zou zijn voor het gebruik van de landbouw.
Wat moet ik me daarbij voorstellen? Kun je een voorbeeld geven van wat voor zoutgehalte dat dan is? Is dat als ik een pan van 3 liter met aardappel heb en ik doe daar een theelepeltje zout bij, heb ik dan die 1,7?
Ja, dan zit je redelijk in de buurt, denk ik, ja. Ja.
Ja,
een theelepeltje op een pan.
Ja.
Dus ja. Dat is heel erg weinig.
Ja.
En er zit natuurlijk overal zout in de wereld. Dus op een gegeven moment kregen we een hulpvraag vanuit Himalaya-gebied. Nou ja, ik denk, die mensen nemen me echt in de maling. Weet je wel, want daar is ijs, sneeuw, gletsjers.
Geen zee.
Geen zee.
Maar wel Himalaya-zout.
Juist, ja. Heel goed, René. Die hebben daar dus een zoutprobleem op sommige plekken. En dat zie je dus over de hele wereld. In Hongarije is een poestas, een gebied, een steppengebied van tienduizenden hectare. Zit de Zoute Zee onder, daar groeit nauwelijks meer iets. Dus er zijn echt plekken in de wereld waar we het helemaal niet verwachten. Mm-hmm. Ook in Nederland, waar enorme zoutdruk is en enorm veel zoutwater naar boven komt. En toen dacht ik, wanneer gaat een plant nou dood en wanneer blijft een plant nou leven? En toen heb ik samen met de Vrije Universiteit, professor Jelte Rozema, hebben we een testlocatie opgestart. En toen was het interessante dat toen gingen we aardappels testen, 6 mm-hmm. aardappelrassen. En dat deed ik samen met Arjan de Vos. Dat is een wetenschapper die we in dienst hadden. Toen belde ik de professor op dat we de aardappelen gingen oogsten. En toen was hij enorm kwaad op me. En als hij kwaad op me was, dan zei hij meneer Van Rijsselbergen. En ik zeg, wat is er, Jelte? Ja, hij zegt, nou word ik gebeld door BNR Radio vanochtend om 9:00. En die zegt dat we, het ziltproefbedrijf en de Vrije Universiteit, de eerste zilte aardappelen gaan oogsten. En ik weet helemaal niet of er aardappelen onder zitten. Hoe durft u de naam van de VU zo te beschadigen dat we straks misschien helemaal geen aardappelen vinden? Ik zeg, professor, volgens mij is dat dan ook wetenschappelijk vastgesteld dat de aardappelen het niet doen. Ja. Maar normaal weten we wel een beetje wat we verwachten. Ja, ik zeg, ja, dat weten we niet.
Ja.
Heeft u niet gekeken? Nee, ik heb niet gekeken. Dus uiteindelijk kregen we 3 filmploegen en 20 man pers voor het oogsten van de eerste zilte aardappel.
Mm-hmm.
Eerste plant geen aardappel, tweede plant geen aardappel, derde plant geen aardappel, vierde plant 3 aardappelen. En de vijfde plant was een scheidingsplant, want het waren allemaal blonde witte aardappelen. En daar zat een rood ras tussen, die heette Blue Lady. En die was zouttolerant.
Ja.
En daar oogsten we volop aardappelen. En die waren heerlijk van smaak. Dus we hadden in 1 proef aangetoond dat aardappelen onder zoutomstandigheden per ras, per variëteit, verschillend kunnen groeien. En dat was eigenlijk een wetenschappelijke doorbraak. Waardoor er in principe voor 400 miljoen hectare wereldwijd aardappelen geteeld kunnen worden.
Ja, waardoor werd het grote verschil veroorzaakt tussen dat wetenschappelijk onderzoek en wat jij voor elkaar kreeg?
Ik laat de planten het vertellen. En als je dus uiteindelijk 300 aardappelrassen vermoordt, dan zitten er een stuk of 40 tussen die zeggen van we vinden het niet zo vervelend zout. We passen ons aan of we hebben ons aangepast of we kunnen ermee omgaan. En anderen die zijn gewoon binnen 2 weken gewoon kapot.
Ja.
Ik ben met hagel gaan schieten op planten als het ware. En gekeken van welke blijft leven en welke gaat dood.
Ja, je bent echt gaan testen.
Ja, de planten laten vertellen wat het is.
Ja, en ze passen zich ook wel op een bijzondere manier aan. Volgens mij toen we hier even rondgelopen hebben, zei je iets van soms wordt er 1 klein aardappeltje heel zout en heel zwart. En doet de rest het goed van zo'n struik.
Ja, we hebben eigenlijk 6 types ontdekt bij aardappelen. Eén vergiftigt 1 knol. De andere past zijn wortelpunten aan. Ook iets wonderbaarlijks. Er zijn dat die gaan heel hard groeien en proberen in het blad, een bladgroep, de bladeren te laten afvallen. Er zijn er die blijven klein, waardoor ze minder verdamping hebben, waardoor ze minder last hebben van zout en dus meer vocht vasthouden. Er zijn er die gaan verdikken, die gaan de sapstroom verdikken. Maar het interessante is, hoe smaken de aardappelen?
Ja, en ze doen het dus allemaal anders.
Dat maakt dat het wetenschappelijk eigenlijk niet te onderzoeken is. Anders dan dat, want er zijn meer dan 3,5 miljoen aardappelrassen. En er zijn misschien wel 1 miljoen tomatenrassen enzovoort. Ja. Dus Ja, die moet je dan feitelijk allemaal testen. Maar we zien wel dat er bepaalde families zijn die zijn zouttolerant.
Ja. Wat voor water geven ze dan, die planten?
We geven ze brak water.
Mm-hmm. En hoe kom je eraan?
Nou, we hebben op Texel een unieke situatie dat we een dijk hebben die is op een schelpenlaag neergezet door Rijkswaterstaat. Mm-hmm. Hebben ze een fout gemaakt en er stroomt per uur zo'n 50.000 liter zout water over een stuwplankje van 1,5 meter heen. Ja. Onbeperkt zout water. En toen dacht ik, daar kan ik iets mee. Toen heb ik eerst gekeken of ik zeemeerminnen kon gaan kweken. Maar ja. Daar kreeg ik conflict met Walt Disney. Mm-hmm. Maar goed, uiteindelijk zijn we daar planten gaan vermoorden.
Het is geen zoutwater, maar brakwater.
Het is brakwater, ja. Wat er uit de zee komt, wat er onder de dijk doorkomt, dat is echt zeewater. Dat
Hoe kom jij daar zo in verzeild, Casper? Want ja... Kom er al maar eens tussen om te beginnen. Maar als je...
Nou ja, Mark vertelde net dat hij... Hoe lang biologisch dynamisch boer is geweest?
45 jaar.
45 jaar. Nou, dat was destijds op zuivelboerderij Sint Donatus. En ik kwam als eigenlijk net afgestudeerde... met een klein uitstapje naar Zweden... waar ik ook in de landbouw heb gewerkt... in de melkveehouderij. Ook biologisch dynamisch. Kwam ik op Texel terecht. En Mark zijn kinderen zaten bij mijn vrouw in de klas... op school en het contact was snel gelegd. En ze zeiden van nou, wij hebben altijd wel werk op de boerderij. Dus zo ben ik 25 jaar geleden op die boerderij komen werken. 7 jaar van alles gedaan op die boerderij. En me ook heel veel bezighouden met het streekproductenassortiment... wat Mark destijds ontwikkelde. Daaraan meegebouwd. En op een gegeven moment, na een jaar of 8 denk ik, zijn onze wegen toen gescheiden... ben ik weer andere dingen gaan doen. En nu, eigenlijk een jaar geleden, ontmoeten we elkaar eigenlijk weer. Of ja, we ontmoeten elkaar tussendoor nog wel eens vaker. Het eiland is klein. Toen zei Mark, ja joh, dat zeewier, jij zit nu toch ook in het zeewier? En ik was inderdaad ondertussen bij het NIOS, het onderzoeksinstituut. En voor een ander bedrijf had zeewierboeren zeg maar, adviseert aan het werk. Hij zei, joh, wil jij niet erover nadenken om mijn zeewierbedrijf over te nemen?
Wat een wier.
Ja. Maar wat fascineert jou, als ik het woord mag gebruiken, zo aan de zilte teelt dan?
Dit fascineert zeg maar de landbouw. En zeker als je de landbouw zeg maar, kan verduurzamen. Dus ik vind gewoon een duurzamere manier van onze voedsel kweken heel interessant. Ja, dat is ook wel de reden waarom ik in de biologische landbouw altijd werkzaam ben geweest. En dit is zeg maar een van de vormen om zeg maar uiteindelijk de wereld duurzaam te kunnen voeden.
Ja, want zie je dan specifiek iets in het zilten of zit er meer? Is de duurzaamheid voor jou?
Ja, de duurzaamheid. Ik vind het heel fascinerend om ook te zien hoe die planten zich aanpassen. En ik vind het zelf ook heel leuk om voedsel tot mij te nemen, zeg maar.
Ja. En wie dat, niet zou ik bijna willen zeggen.
Ja. En om voedsel te bereiden. Ik ben ook wel hobbykok. En dus ja, als het dan blijkt dat die producten gewoon lekkerder zijn en smaakvoller zijn, ja, dan word ik al wel vrij snel enthousiast.
Ja.
En dat is ook de reden dat ik enthousiast van zeewier werd. Ja. Behalve dan dat het inderdaad een duurzame vorm is om eiwitten of voedsel te verbouwen. Is het ook smaaktechnisch heel interessant.
Ja. Je bent nu vooral bezig met het kweken van zeesla.
Ja, klopt. Ja.
Maar er zit ook een relatie tussen de zeesla of de zeewier die je kweekt en wat zilt volgens mij. Hè?
Ja, zeker. Ja, nee. Ja. Mark is een aantal jaren geleden begonnen zeg maar, met de zeesla telen, omdat hij een meststof zocht die goed werkt bij verziltende planten, zeg maar. Zouttolerante planten. Ja. Nou, vroeger, van oudsher, werden hun boerengewassen werden bemest met zeewier. Boeren haalden dat gewoon uit zee of van het wat.
Okay.
En bemesten daar hun planten mee. En wat zilt is daar uiteindelijk meer mee verder gegaan van hey.
Ja, maar daar staat nog een mooi verhaal achter, hè, Mark. Want je bent niet voor niks begonnen met dat zelf de mest kweken, want dat had een aanleiding. Hè?
Ja, oorspronkelijk. Dacht ik onder zilte omstandigheden extra kunstmest of bestrijdingsmiddelen geven, raken de planten meer in de stress. Dus dat is niet interessant. Dat lukt ook niet in Bangladesh en Pakistan. Dus toen dacht ik, ja, ik moet iets anders hebben wat oplost in zoutwater, maar wel beschikbaar blijft qua mineralen voor de plant. Nou, daar kwamen we uiteindelijk bij zeewier terecht. En in de oceaan zitten 84 mineralen en in het zeewier zitten er ongeveer 65. Dus het is eigenlijk de rijkste mineralen, sporenelementen, bron die er is in de wereld. Want ja, de omega vetzuren en dergelijke die we soms in visolie hebben, die komt uiteindelijk ja, uit het zeewier of uit de algen of uit het plankton. Dus ja, daar zitten heel veel spoorelementen in. En toen dacht ik, nou ja, dan ga ik iets met dat doen. Om te als bemestingsproduct te ontwikkelen voor akkerbouwgewassen en voor tuinbouwgewassen. En dat, daar zijn we in geslaagd om een stabiel product op basis van zeewier te maken, wat inderdaad boeren kunnen verspuiten.
Ja, maar er was nog een aanleiding. Dat je had het eerst ingekocht. Dat bleek niet helemaal goed te zijn.
Nee,
dat was eigenlijk de reden.
Dat was zeper van het jaar. In het begin hebben we gewoon voor €11.000 zeewier ingekocht. En dat was, denk net na Fukushima. Toen gingen we dat serieus bekijken. Toen bleek dat we iets licht reactief zeewier hadden. Met zware metalen, met allerlei andere vervuiling in. Want zeewier kan namelijk heel veel dingen opnemen. En wordt ook gebruikt als haliofietenfilter om water te reinigen. Ja, mm-hmm. En als dat dan in de zee gebeurt waar geloosd wordt, ja, dan heb je een probleem. En toen dacht ik, ja, dat kan ik niet over mijn planten gaan gebruiken. Dus toen hebben we dat allemaal vrolijk verstuurd naar Rijnmond, waar zo'n vuilverbranding staat. En toen kostte het me nog even goed nog €1.000 om die rotzooi verbrand te krijgen. Dus ja, toen was ik wel beleerd. En toen dacht ik, nou ja, dan moet ik het zelf gaan kweken.
En toen is Waddenwier opgericht.
In samenwerking met NIOS.
Ja. En Waddenwier is zeg maar niet alleen maar het kweken van voor de bemesting van watvilten.
Nee.
Zit niet achter, hè? Maar wat doe je allemaal bij Waddenwier?
Nou, ik kweek zeewier. Ja. Alleen de toepassing van zeewier is heel breed. Dat is het leuke van zeewier. Je kan het eigenlijk overal voor gebruiken.
Ja. Ja. Maar je doet het niet in zee, hè?
Nee, ik doe het op land. Ja, ja. Ja, klopt.
Dat is bijzonder, ja.
Ja. De meeste zeewier op de wereld wordt natuurlijk in zee geteeld. Aan lijnen of op netten of op andere manieren. Het soort wat wij telen is eigenlijk makkelijker te telen op land. Omdat je het in tanks in beweging kunt houden.
Dat is wel goed om te zeggen, het is wel in het water, zeg maar.
Dus wat we eigenlijk doen is, we nemen een tank of een bassin. Daar doen we zeewater in. Daar doen we zeesla in, zeg maar. Dat is een jullie hebben het straks kunnen zien. Het is een soort slablaadje eigenlijk. Heel dun, een beetje transparant. Mooi, lichtgroen blaadje. En kijk, het verschil tussen zeewier en plant is dat zeewier zijn eigenlijk een soort van kolonie van algen. Het zijn algen die aan elkaar zitten en die op een bepaalde manier wel samenwerken, maar anders dan de hogere planten. En die cellen gaan gewoon delen. Dus dat zeeslaapblad, zeg maar, dat groeit gewoon. En dat blijft eindeloos doorgroeien als de omstandigheden maar gunstig zijn.
Ja, zijn we dan wel gewoon vegetarisch aan het eten hier?
Ja, in feite wel. Ja,
ja, algen zijn planten.
Ja, absoluut.
Zeker. Ja. Lagere planten. Ja. Ja. Het lijkt een beetje op de varens. De voortplanting is ook niet met zaden, maar met sporen.
Mm-hmm. En, gaan we nou de wereld voeden met zeewier en zilteteelt?
Nou, er is op dit moment is er meer dan 7,5 miljard omzet in zeewier. Dus het wordt over de hele wereld nogal intensief gebruikt. En ook op sommige plekken is het een oplossing. Dus. En we hebben natuurlijk op deze aardkloot hebben we meer zee dan land. En op het moment dat we geen water hoeven te geven, dan kunnen we in de zee natuurlijk van alles telen. Dus dat is het grote voordeel.
Van oudsher werd het natuurlijk ook veel met zeewier gedaan, ook in de westerse wereld. Alleen dat is bij ons een beetje weggeraakt. Mm-hmm. Azië, daar zijn ze dat gewoon blijven doen, zeg maar. Dus de bulk van de zeewierproductie zit nu nog in Azië. Maar je ziet gewoon dat nu de westerse wereld.
De bulk van de afzet ook nog steeds, denk ik dan? Of?
Ja, zeker. Ja, zeker als je voor humane consumptie, zeg maar. Wij zijn het ook niet meer gewend om zeewier te eten en te gebruiken in onze keukens. In Azië is dat natuurlijk een veel gebruikelijker. Die kunnen ook veel meer zeewier, zeg maar, opnemen als mens, zeg maar. Dat verdragen ze beter. Wij moeten daar weer langzaam aan wennen.
Ja. Nou zag ik Sabine net op de achtergrond een foto maken van haar eigen gerechten. Ik denk van, nou, dat wil ik eigenlijk wel even van dichtbij bekijken.
Ik kom eraan.
Vind ik altijd het leukste van als je een gerecht gemaakt hebt en het ziet er mooi uit. En dan die foto maken en dat dan weer delen met mensen.
Ja, dat snap ik. Ja. Het ziet
trots
er,
bent op
ik wat moet ook eerlijk hebt. Zeggen, het ziet er ook weer prachtig uit. We gaan beginnen met die oester, René.
Ja.
En wat ik voor me zie is een blaadje van een oranje bloemetje, een blauw bloemetje.
Ja.
En dan iets wat inderdaad op kaviaar lijkt.
Maar iets wat ook op een schelp lijkt ook.
Ja, maar dat is ook wel echt een oesterschelp.
Ja, ja.
En daar ligt het in, althans. Ik denk dat het klopt. Een oesterschelp is.
Ja. Oh ja, nu zie ik het. Ja.
Hij is wat minder ruw dan een echte oesterschelp.
Ja, dit zijn fossiele schelpen.
Oké.
Okay. Oh, okay.
Ja.
Ja.
Dus die vind ik op het strand. En ja. Er zitten ook een paar recentere bij.
Ja, het ziet eruit als een plaatje dit.
Prachtig uit.
Eet je het ook als een...
Ja, het effect is het grootst als je het in ene, als het ware... Ja, dat je alle smaken en alle structuren tegelijk in je mond hebt.
Zoals je met een echte oester...
Zoals je met een echte oester doet.
Ja, apfundum, zeg
maar.
Ja.
Het gekke is, het smaakt ook echt naar oester.
Dat klopt.
Ja.
Wat vind jij nou het lekkerst, Mark?
Nou, ik eet het allemaal niet. Nee hoor, ik heb op Texel is een hele grote aspergeboer, Bert Keizer. En die heeft fantastische asperges. En als je hem vraagt, heb je ooit een asperge gegeten? Dan zegt hij absoluut niet. Dus, maar dat is bij mij gelukkig niet aan de orde.
Ja.
Maar ja, wat ik het lekkerste vind, ik vind het lekkerste dat er sommige smaken... ineens anders worden. En ik vind de tomaten in principe een absolute smaakexplosie.
Ja,
en dan, nou ja...
Je hebt de tomatenwereld daarmee overdonderd, geloof ik, hè?
Ja.
Nog even, Mark. Ik kreeg, gisteren had ik een gesprek ook over groente getild op zilte grond. En er werd gezegd, nou, daar gaat meteen je bloeddruk van omhoog. We hebben net geproefd en we merkten dat het helemaal niet zo zout is. Is er nog iets te zeggen over het eten van zilte groenten en gezondheid?
Ja, de bloeddruk gaat er absoluut van naar boven. Door de sensatie die je hebt dat het zoeter smaakt.
Ja, het geeft een hele andere smaak. Hier zat net een asperge bij. En normaal doe je daar van alles bij om er een beetje smaak aan te geven aan die witte stengels. Maar hier hoeft dat helemaal niet. Het is echt ontzettend lekker. Ja. Ik snap ook niet dat die boer zelf zijn asperges niet eet.
Nou, Bert is vrij inkennig. Dit is een echte aardappelboer en die is toevallig in de asperges gerold. En heeft nu misschien wel 4 hectare asperges. Dus behoorlijk wat asperges.
Ja.
Maar goed, hij vindt het verschrikkelijk. Hij kan niet tegen de geur en heeft nog nooit geprobeerd.
Maar zijn asperges vinden aftrek bij toprestaurants in heel Nederland. Omdat ze, want hij doet dus geen zilte teelt, maar zelfs hier op het eiland. Die asperges zijn gewoon al zoeter en voller van smaak dan dat je uit Limburg of Brabant hebt.
Maar is wel het typische voorbeeld dan van wat een boer niet kent, dat eet hij niet.
Ja, ja. In dit geval... hij vindt ook dat ik zilte onzin doe. Maar als die komt, dan doet hij wel een proeverij mee.
Want het is wel interessant dat je dat zegt, hè, van zilte onzin. Ik kan me voorstellen dat je dat wel vaker hoort. Terwijl, je bent op een missie, heb ik het idee.
Ja, nou, de grootste vraag die er altijd is van... zijn zilte aardappelen zouter of zoeter? En jullie hebben het geproefd. Ze zijn aanmerkelijk zoeter. Dus... Ja, dat gaat overigens ook niet voor alle aardappelen. Want er zijn ook aardappelen die gaan glazig smaken. Er zijn ook aardappelen die krijgen echt een rottige, bittere smaak. Dus het hangt per variëteit af. Maar deze rassen, dit is de Nola aardappel... die is uitstekend geschikt onder zilte omstandigheden... met zeewier bemest om een andere smaak te krijgen. En we dachten eerst, dat is allemaal onzin. Hè? Is het fact of fictie? Nou, daar hebben we uiteindelijk met Louis Bolk Instituut... vanuit het Waddenfonds hebben we een aanvraag geschreven... om te kijken van, luister eens, klopt het... dat we ook als we blind proeven, dat we smaakverschillen proeven. Bemest met zeewier en niet bemest met zeewier. Het grappige is dat we zien dat we bij Wageningen... als we de gewassen laten testen... en dat hebben we oorspronkelijk een keer op een aardappel gedaan... op 15.000...
Inhoudstoffen.
Ja. En daar kwamen geen verschillen uit. En als ze ze proefden, dan konden ze blind proeven dat die was... bemest en die was onbemest. Dus het is soms... de menselijke brein is scherper of beter... of functioneert anders in ieder geval dan een...
Ja, want je ziet dat soms wel eens. Hè? Als ik in Noord-Italië ergens een lekker wijntje drink... en ik neem die fles mee naar huis... dan smaakt die toch niet hetzelfde.
Ja.
Ja.
Maar in dit geval is het dus... geblinddoekt getest.
Ja. Een expert lab. Allemaal mensen met witte jassen en een blinddoekkop. En daarna mochten ze dan de aardappel zien. En dat was in ieder geval heel interessant. Maar het grappige was in Nederland... wij wilden de aardappelen vooral in de schil koken. Dus als jullie straks een zilte aardappel krijgen... kook hem in de schil. Want dan zitten de smaakstoffen er helemaal in... Toen bleek dat er in Nederland geen protocol was om aardappelen in de schil te koken. Nou, ik dacht, ja, dat kan niet waar zijn. Weet je wel, we zijn een aardappelland. En door Albert Kooi van
Stenden, Dutch Cuisine.
En Dutch Cuisine, die heeft uiteindelijk een protocol gemaakt om zilte aardappelen te koken. Nou, het grappige is dat je moet met aardappelen koken met een heel klein beetje zout. Per liter 7 gram zout. En waarom doe je dat? Omdat door de osmotische werking van het zout je als het ware de smaakstoffen in de aardappelen naar binnen drukt. Dus je houdt je smaakstoffen in je aardappel. En anders loopt de aardappel als het ware leeg als je hem kookt.
Dat moet bij een zilte aardappel dus.
Dat moet bij iedere aardappel.
Bij iedere aardappel.
Ja. Nog even, wij kwamen hier aan en ik had verwacht... Ik had een heel groot stuk landbouwareaal verwacht. Maar dat is best wel een stukje kleiner. Ik bedoel, we zagen het, wat stukjes tuin, zeg maar. En wat ook een kas was. En we zagen een paar van die bakken. Ik dacht, nou, dit is niet de business case waar jullie het van moeten hebben. Welke gedachten zitten? Wat zijn jullie aan het doen? En welke gedachten zitten erachter? Waar wil je naartoe groeien?
Nou ja, uiteindelijk is het zo dat we de verziltingsproblematiek wereldwijd bespreekbaar wilden maken. Mm-hmm. En uit het initiatief zijn een aantal initiatieven voortgekomen. Dat zijn de saltdokters. En die gaan de hele wereld over om advies te geven in allerlei landen waar ze dus last hebben van verzilting. Om daar te kijken welke gewassen ze nog kunnen telen. En in Nederland geef ik advies op het gebied van het telen van aardappelen, wortelen of broccoli of wat dan ook. Bemest met zeewier onder omstandigheden waar er zoutwater in de bodem zit. Dus in de sloot zit. En dan zien we dat we door dat onder merk te doen, dus onder een keurmerk, Waddengoud of Werelderfgoed, kunnen we ons onderscheiden. Want het is altijd duurder om aardappelen of groenten of wat dan ook te telen met brakwater. Want de planten groeien langzamer, die hebben er last van. Dus dan moet je kijken van welke eigenschap ontstaan er en waardoor zijn ze lekkerder of niet lekkerder.
Ja, maar jij test en die testen die stel je beschikbaar.
Ja, dat is allemaal publieke informatie.
Ja, en jij tilt niet. Je bent niet grootschalig aan het telen.
Ik ben niet aan het veredelen. Ik ben alleen maar aardappelen aan het vermoorden of broccoli of welke variëteit dan ook, wortelen. En te kijken welke rassen doen het beter en welke rassen doen het minder goed. En dan mag de rest van de wereld ermee doen wat ze willen.
Ja, waar verdien jij je geld mee dan?
Ik verdien mijn geld mee dat de overheid deze bijzondere positie erkend heeft. En zegt van luister eens, er moet iemand de verziltingsproblematiek aan willen kaarten. En dat deden de handelshuizen, de veredelingshuizen deden dat niet. Mm-hmm. En daar ben ik eigenlijk zo'n 17 jaar geleden voor
gevraagd en betaald, zeg maar.
Vervraagd en betaald, ja.
Ja, hoe zit het bij jou, Casper?
Nee, ik moet gewoon leven van mijn zeewierproductie.
Maar niet van die vier bakker, denk ik. Toch?
Nee, precies. Nee, dat gaat op dit moment nog niet. Dus ik doe er ook nog ander werk naast.
Ja.
Maar de ambitie uiteindelijk om wel weer sowieso een nieuwe plek te vinden waar ik meer teelt kan uitbreiden, zeg maar. Grotere bakken, grotere bassins kan neerzetten. En dichter ook bij een bron van zeewater, want dat is nu eigenlijk net even te ver weg. Maar dat is dan de ambitie.
Ja.
Gelukkig hoef ik er nu nog niet van te leven. En vind ik het gewoon ook leuk om het te ontdekken hoe het werkt en het verder uit te bouwen. En ook de samenwerking, zeg maar, met de zilte teelt om uiteindelijk die zeewier ook als meststof en als biostimulant te kunnen gebruiken. Ja. Om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling daarvan.
Trek jij dan de hele wereld rond, Mark? Want je hebt kennis die ze overal willen hebben, lijkt mij.
Nou, we hebben in deze boot waar we zitten, hebben we meer dan 110 filmploegen ontvangen. En we hebben uiteindelijk meer dan 460 miljoen mensen bereikt. Dus we hadden de meest bizarre delegaties. Een vice-minister van Pakistan die met gepantserd vervoer tot een helder kwam. En op een gegeven moment de Texelse bevolking zei, wat krijgen we nou? En die kwamen bij ons hier kijken naar de aardappelen. Nou, dat was voor zijn land van essentieel belang. En die vond dat interessant om in ieder geval dat te zien. Ja. Dus we hebben heel veel ambassadeuren, mensen van overheden, regeringsfunctionarissen op visite gehad in al die jaren.
Hey Mark, jij noemt jezelf innovator. Wat zijn nou de belangrijkste eigenschappen van een innovator?
Als de vraag is, wat maakt mij nou zo'n innovator, bij wijze van spreken, dan is dat ik 's nachts af en toe niet slaap. En dat ik over nadenk wat er in de wereld gebeurt. En dat ik denk van luister, dat zou een oplossing kunnen zijn. Daar heeft nooit iemand naar gekeken. Maar is het wel zo? En nou ja, dan ga ik erover nadenken. Dan probeer ik eerst mijn ogen weer dicht te doen. En dan probeer ik dat een week vol te houden. En dan denk je, shit. Ik denk dat het toch alleen bij mij ligt. En dan vraag ik in de omgeving van, vinden jullie dat ook? En dan zeggen mensen, ja, nooit over nagedacht. Niet interessant. En ja, dan denk ik, nou ja. Dan moet ik het schijnbaar toch maar doen. En zo heb ik, was ik de eerste zorgboerderij in Nederland. De eerste verse zuivelverwerker in Nederland. Enzovoort, enzovoort. De eerste broodbakker in Nederland van Nederlandse tarwe. Dus dat zit een beetje in mijn genen. En uiteindelijk ook de zilte landbouw, daar ben ik ingerold. Daar ben ik op een hele bijzondere manier ingerold. Doordat ik ontdekte dat in de Waddenzee de zeeuwen de zeekraal aan het stelen waren uit de kwelders. En meenamen in Zeeland in een totaal zwarte markt. En toen ben ik naar het Waddenfonds gegaan. Of naar de Waddenvereniging gegaan. Toen zei ik, luister, jullie hebben een probleem, alleen jullie weten het niet. En toen ben ik als eerste zeekraal op land gaan telen. Nou, dat was een heel interessant proces, want dat ging eigenlijk helemaal niet. Later lukte dat wel. En toen ben ik daarna ben ik met lamzoren aan de gang gegaan, zeeaster. En toen was ik samen met een compagnon, waren we de grootste zeeasterteler in Nederland. 4 hectare, 240.000 planten in de grond. Fantastische oogst, samen met een aantal Poolse landarbeiders dat gedaan. Albert Heijn als grootste leverancier. En nou, dat ging allemaal prima. Totdat ik in maart als enigste op Texel groene weides had. Vanwege het feit dat ik het, als het ging vriezen, dan zet ik het zeewater op het gewas. En dan bleef het heel. Want dan kon het tegen. En toen hebben in één nacht 240.000 of de 2000 eenden 240.000 planten uit de grond gerukt. Met wortel en al. En toen was ik bijna failliet. En toen dacht ik, ik ga nooit meer iets met zilte teelt doen. Totdat de Vrije Universiteit kwam en zei van luister eens, we zoeken een sukkel die met ons mee wil doen om een project op te starten. Nou, toen dacht ik, nou laat ik dat dan toch nog maar een keer proberen. Dus zo ben ik er eigenlijk door schade en schande ingerold.
Ja. Maar wat is dat bij jou, Casper?
Ja, bij mij is het denk ik toch meer vanuit mezelf, zeg maar. Ik wil gewoon altijd nieuwe dingen leren. En ik ben wel opgegroeid op een plek waar we eigen groenten verbouwden, een grote tuin. Ik ben altijd met voedsel bezig geweest. Ook geïnspireerd door mijn broer die op hoog culinair niveau heeft gewerkt. Dus ik ben altijd met voedsel, biologisch voedsel bezig geweest. En ja, daarin wil ik steeds iets nieuws leren. Eerst in de melkveehouderij en zuivelverwerking. En nou ja, nu ben ik uiteindelijk via in het zeewier gerold. En ben ik nu de eerste biologische zeewierboer op land. Gisteren nog de controle gehad van de SCAL, zeg maar, die de biologische landbouw inspecteert.
En de stempel staat er weer op.
En de stempel staat er weer op, ja.
Jullie zijn natuurlijk allebei ontzettend idealistisch en hardwerkend bezig. Wat zijn de dingen waar jullie tegenaan lopen? Ik begin bij jou, Casper.
Ja, bedoel je dan zeg maar op technisch gebied?
Of nou ja, waardoor het bijvoorbeeld al dan niet lukt. Waar
misschien
je mee bezig
wel
bent.
Technisch of wettelijk misschien wel.
Ja, bij de teelt van zeewier en zeesla in het bijzonder. We weten gewoon eigenlijk ook nog heel weinig van dat organisme, zeg maar. Hoe het werkt, waarom het hard groeit, wanneer het wel groeit en niet groeit. En we hebben daar wel nu een soort van indicaties van. Maar het kan ook zomaar zijn dat je hele zeesla-productie van het een op het andere moment in elkaar stort. En ja, ik help ook het NIOS, die dat zeg maar echt meer nog op wetenschappelijk niveau kijken, maar die weten het dan ook niet precies, zeg maar.
Maar dat is dan zonder onaanwijsbare reden, zeg maar.
Ja, 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 dat kan te maken hebben dan toch met een temperatuurschok of met licht. Of er zijn zelfs, als zeewier zeg maar zich gaat voortplanten, is natuurlijk een overlevingsmechanisme in de natuur. Als het slecht met je gaat, moet je nakomelingen produceren. Ja. Dat doet zeesla ook. Er zijn indicaties dat het met de volle maan te maken hebben. Als dus, zeg maar de slechte omstandigheden samenvallen met de volle maan. Maar heel exact weten we dat nog niet.
Maar heb je bijvoorbeeld, wissel jij ervaringen uit met zeewierboerderijen die wel in de zee hangen?
Ja, zeker. Maar op het gebied van zeesla, ook met de anderen die het ook op land doen, zeg maar in tanks. In Zeeland onder andere. Uh-huh. En dus met de mensen van NIOS die dat doen. Dus die kennis die ontwikkelt zich wel, maar ja, we weten nog meer niet dan wel.
Ja.
Wat zijn zo de zaken waar jij tegenaan gelopen bent, Mark?
Het grootste is dat we in Nederland eigenlijk in ons DNA hebben: zout is fout, zoet is goed. En we hebben eigenlijk gekeken van, nou, achter de dijk, dat is voor de vissers, en binnen de dijk is voor de boeren. En dat is eigenlijk een idioot systeem, want als we zien over de hele wereld, dan zijn de meest productieve gebieden zijn de intertijden gebieden. Als je van, laat maar zeggen, van China naar Indonesië gaat, daar wordt de hoogste productie eiwit gehaald in. Nou ja, sterker nog, we gebruiken allemaal af en toe wel eens een tijgergarnaal of een ander, of een pelagia of nou ja, allerlei andere vissoorten die daar vandaan komen. Dus daar is een enorme productie. En ja, in Nederland hebben we gezegd van ja, we moeten tegen de zee vechten. En we willen absoluut niet iets met zout te maken te hebben. Dat hebben we er ingeramd bij de boeren. En dat is een dogma. Daar zijn we nu langzaam aan het herstellen dat we misschien wel eens moeten accepteren dat we niet onbeperkt zoet water hebben. Ondanks dat we in Nederland nog een zoetwateroverschot hebben.
Ja.
En ja, dan moet je dus met brakwater of zoutwater of daartussen iets in de landbouw doen. Dan moet je gewassen zoeken die dat beter tegen kunnen. Nou.
Ja. En dat dan, hè, want je loopt geen rivier op Texel of ernaartoe. Is dat ook de reden waarom je dan hier juist zoiets ontwikkelt?
Ja, omdat er toch op Texel relatief al heel veel kennis zat. Er is bijvoorbeeld een hyacintekweker die al, nou, die 20 jaar hyacinten kweekte. En hyacinthe is uiterst zoutgevoelig. Dus die kan helemaal niet tegen zout. Wat deed die bolleboer dan? Hij zette zijn drainagepijpen, dus dat zijn pijpen die onder de grond zitten om het water af te voeren, die zette die dicht, zodat het water uit de sloot niet bij zijn gewassen kon komen. En dan zette die zeewater in zijn sloot. Nou, dat is natuurlijk spelen met vuur. Maar doordat het zeewater in de sloot kon het zoete water niet weglopen op zijn land. Dus bleef die zoetwaterbel op het land. En aan het eind van de groeiperiode, dan liet hij het zeewater weglopen. En het zoete water was dan bijna al verdampt. En dan had hij dus ongeveer 2 weken eerder zijn hyacinthe klaar. Waardoor hij een betere prijs op de afslag kreeg. Nou, dat zijn natuurlijk interessante trucs die al 20 jaar door die specifieke bloembollenboer gedaan werden. Nou, zo zien we dat er allerlei gewassen op Texel zijn. Spinaziezaad wordt op Texel heel veel geteeld. Graszaad wordt heel veel geteeld. Omdat de kiemkracht veel hoger is op het moment dat je het geen water geeft, dan dat het gewoon als het ware het moet doen met de schaarste die er is. Dus op Texel wordt meer betaald voor het graszaad en het spinaziezaad en nog een aantal andere zaadsoorten, omdat de kiemkracht bijna 100% is, terwijl aan de overkant dat soms bij de 80-70% zit. En ja, ze moeten op een bepaald percentage zitten. Dus er is heel veel kennis eigenlijk beschikbaar. Ook de suikerbieten op Texel, die zijn kleiner, maar hebben meer suikergehalte. Dus ja, er zijn rare dingen die gewoon gebeuren. En we moeten in Nederland gewoon langzaam wennen aan het feit dat we niet overal zoet water kunnen brengen. Ja.
Ik heb nog een vraag aan jullie allebei. Wanneer is nou het moment dat je zegt, ik ben succesvol geweest? Wat moet er nou gebeurd zijn? Wanneer ben je nog tevreden, ben je blij?
Ja, voor mij denk ik als zeewier gemeengoed is geworden om dat weer in onze keukens te gebruiken. En ik zou het ook heel leuk vinden als de industrie rond de zeewier, zeg maar, zich verder ontwikkelt. Maar daar zal ik als klein bedrijf misschien een iets minder grote bijdrage aan leveren. Maar we kunnen natuurlijk ook uit zeewier heel veel eiwitten halen, vet, suikers. Maar dat is dan meer de raffinagekant, zeg maar. Bijzonder interessant, maar dan moet je ook hele grote hoeveelheden in één keer kunnen produceren en leveren. Maar zelf, mijn passie ligt meer toch dat mensen denken van, hey, wat verrek joh, dat zeewier, dat is en gezond.
Dat is iedere keuken.
Goede zoutvervanger, ja. Bron van mineralen en een wijze smaakbom.
Ja. En jij, Mark?
Ja, dat is een lastige vraag, want je stelt elke keer je doelen weer een beetje bij. Maar in principe, als je 460 miljoen mensen bereikt hebt over de hele wereld, dan krijg je zo'n groot ego dat je uiteindelijk ridder wordt. En dat is ook belangrijk dat, ja, ik het lintje gekregen heb door onder andere professor Pier Vellinga en Marjan Minnesma. Die zei van luister, hij is gek, maar het is onze gek. Want hij doet iets wat we allemaal niet kunnen. En hij is een voorloper in het kader van de klimaattransitie. Nou, daar ben ik dan wel trots op. Overigens werd het ondersteund door twee ambtenaren, hoge beleidsambtenaren bij het ministerie. Dus wat heb je dan bereikt? Ja, ik ben bijna 70, dus ik moet me elke keer inhouden dat ik dingen zie waar ik denk van ja, waarom gaan we daar niet aan beginnen? Want het is wel zinnig om daar iets in te doen. Maar goed, er is in ieder geval, het zout is bespreekbaar en ze praten nu over mitigatie en adaptatie. En nou ja, dat is die adaptatie komt echt bij ons vandaan doordat we ontdekt hebben dat je inderdaad wel degelijk met iets brak water toch nog geweldige gewassen kan telen die een uitzonderlijke kwaliteit en smaak hebben.
Mooi.
Is er nog iets specifiek wat je de mensen die deze podcast luisteren mee zou willen geven of een oproep zou willen doen?
Eet zeewier, hè?
Eet zeewier, ja.
Nou ja, ik denk dat het waterbewustzijn in Nederland natuurlijk extreem laag is. We zijn echt heroïne verslaafd aan zoet water in Nederland. We pompen het de Waddenzee in, we pompen het de dijken over en we schreeuwen moord en brand op het moment dat we natte voeten krijgen. Terwijl ik een delegatie uit Benin hier een keer in de zomer had. En die zaten letterlijk in deze boot en toen ging het regenen, toen gingen ze naar buiten. Toen gingen ze met z'n allen dansen. Dus ik vroeg helemaal verbaasd, wat zijn jullie in hemelsnaam aan het doen? Ja, als het regent in Benin, gaan wij dansen. Dat is zo bijzonder dat er water uit de hemel komt. Daar. En ja, ik heb geen toeristen hier zien dansen op het moment dat er regen uit de hemel valt. Maar eigenlijk is onze Nederlandse landbouw volledig afhankelijk van zoet water. Want een koe in zijn leven heeft per kilogram product 15.000 liter zoet water nodig. Ja, en ja. Zo zijn er heel veel gewassen die eigenlijk in Nederland alleen maar kunnen vanwege het feit dat er onbeperkt, tussen aanhalingstekens, zoet water is. En we daar onzorgvuldig mee om kunnen gaan. Dus het waterbewustzijn is natuurlijk in Nederland laag. Maar goed, er worden over de hele wereld oorlogen gevoerd over water. En worden er streken uitgevoerd waar mensen, arme boeren, geen water meer krijgen. Doordat wij bijvoorbeeld in Peru daar onze asperges laten telen, hebben ze een hele rivier omgelegd. En 2000 Peruaanse boeren hebben geen water meer voor hun eigen volkstuintjes. Nou, daar word ik niet blij als ik die bij een groot gutter zie liggen.
Hey, dankjewel. Ik heb weer ontzettend veel geleerd, maar ook ontzettend genoten tijdens dit gesprek. En ja, alle gerechten van Sabine erbij.
Ja, top. Mark van Rijsselbergen en Casper van Kaaij, dank jullie wel.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren. Nieuwe afleveringen met andere inspirerende gasten niet missen? Abonneer je dan nu op deze podcast.